koninkrijk is al lang van God. En dat heb ik mezelf ook constant moeten zeggen in deze omstandigheden van Jezus is meer dan overwinnaar. En als we daarop gaan staan, en we hebben het net eigenlijk ook gezongen, als we ons richten op de Heer Jezus, dan vervagen de dingen rondom mij. En dat is wel een keus die je moet maken. Wil ik dat de dingen om mij heen vervagen? Ik kwam een gebed tegen, tenminste een spreuk tegen in het boek Spreuken. En je zou dit als gebed kunnen uitspreken. En dat is Spreuken 30, vers 7 tot 9. Ik heb hem genomen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 21. In iedere vertaling is het mooi. Ik denk deze spreekt op dit moment even voor mij. En het gebed is, ik zie hem als gebed en dan staat er twee dingen vraag ik u. Gun ze me zolang ik leef. Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk. Voed me slechts met wat ik nodig heb. Want als ik rijk zou zijn, zou ik u wellicht verloochenen. Zou ik kunnen zeggen, wie is de Heer? En als ik arm zou zijn, zou ik stelen en de naam van mijn God te schande maken. Misschien een gebed wat we niet zo snel als gebed zullen zien. Maak mij niet arm, maar maak mij ook niet rijk. Houd me ver van leugen en bedrog. En er is zoveel fake nieuws, er zijn zoveel leugens, er is zoveel bedrog in deze tijd. Je wordt ermee doodgegooid en we zijn een schermpjescultuur geworden. Iedereen loopt over 20 jaar met nekhernia's, want we lopen alleen maar zo rond als verdwaasde mensen. En we zien vaak niet meer wat er om ons heen gebeurt en laat staan dat we de waarheid nog zien en de waarheid willen accepteren. Het is niet zo eenvoudig als we allemaal denken. De jeugd wordt afgeleid met dit soort afleidingsmanoeuvres van de vijand. En die vijand die lacht in zijn vuistje, want die hoeft eigenlijk weinig te doen. Want het komt ons gewoon aangewaard. Ook wij hebben een neiging van mijn generatie om toch ook op zo'n ding te zitten. Het zijn gadgets in het leven die we eigenlijk helemaal niet nodig hebben als we God in ons leven hebben. Maar misschien zeg je van ja, arm maar ook niet rijk, God ons heeft ons toch voorspoed beloofd. En in Filippenzen 4 vers 9... daar staat dan ook, maar God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in de heerlijkheid door Christus Jezus. Ik heb alles nodig. Als mens ben ik zo afhankelijk van alles in deze wereld, dat heb ik nodig. Dat is vaak wat ik krijg te horen. Maar wat is het dat wij nodig hebben? Wat is nou werkelijk wat ik nodig heb en heb ik dat al niet? Alleen maak ik daar geen gebruik van. En het gevaar waar we als christenen tegen aanlopen in deze wereld is een welvaartsevangelie. Maar gaat het hier over welvaart? Laten we samen kijken wat Gods woord over ons belooft hierover. Er worden vaak teksten uit het Oude Testament gebruikt om aan te tonen dat God ons aardse rijkdom heeft beloofd. Bijvoorbeeld Deuteronomium 30 vers 9. En er staat, de Heer uw God zal u voorspoed geven in alles wat u onderneemt. U kinderrijk maken en uw vee en uw land vruchtbaar maken. Het zal er weer vreugde in vinden om u te zegenen zoals voorheen hij uw voorouders. En rijkdom in de Bijbelse tijd was inderdaad een hoop vee, veel kinderen, vele volgelingen die zich aansloten bij jouw stam om zo die weg te gaan die God wilde dat ze gingen. Maar voor wie was deze tekst bedoeld? Want we zijn zo makkelijk om een tekst uit het woord te pakken en zeggen, oké, die is voor mij. Daar ga ik op staan. Maar we moeten het ook wel in de juiste context blijven zien. En dat staat, als we dan ook verder lezen, In vers 10, want u toont de Heer, uw God, dan uw gehoorzaamheid door de geboden en bepalingen in dit wetboek in acht te nemen. En u wilt hem weer met hart en ziel toebehoren. Als we even teruggaan naar de situatie, het volk was zo ongehoorzaam geweest, dat ze zich moesten bekeren van dat ze niet geluisterd hadden. Het was weer hetzelfde liedje met het volk van Israël, dat ze ongehoorzaam waren aan God en eigenlijk alle afgoden in hun leven weer toelieten. En dan komen ze op het punt dat ze opnieuw weer die commitment gaan maken met God om hem te gehoorzamen. En daarom staat er ook, gehoorzaam door de geboden en bepalingen in dit wetboek. Het ging over de wet van Mozes. En als we dan in hoofdstuk 28 kijken van Deuteronomium, spreekt de Heere tot het volk Israël. En als zij zich niet hielden aan deze geboden en bepalingen, dan staat er in vers 15 van hoofdstuk 28. Daarentegen zal het gebeuren als u de stem van de Heere uw God niet gehoorzaam bent, door al zijn geboden en zijn verordeningen die ik u heden gebied nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen. Dan komt er een opsomming van vervloekingen, die wil ik u nu even besparen. Anders loopt u misschien wel, denk je, die Ronald, misschien zijn er dames waar we weinig mensen. Nee, alle gekke rot op een stokje. Maar dan komt er een waslijst met de vervloekingen die God, de Heere, die liefdevolle Vader gaat doen met het volk van Israël. En die zijn niet mals. En als u daar de interesse en de tijd voor kunt nemen, dan wil ik u adviseren om dat eens te lezen. Maar als u zich onder de wet wil plaatsen, dan bent u daar vrij in. Ik kan zeggen, nou, ik ga onder de wet leven. Maar ik geloof dat we in een nieuw verbond leven en een verbond van genade. En ik geloof ook dat dat bevestigd wordt in het woord. In Jacobus 2 vers 10. Daar staat, wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. En dat zijn niet alleen de 10 geboden waar je over sprak, maar dat zijn er 600 geboden en verboden die Mozes gekregen heeft van God onder het oude verbond. En zo is er ook nog een hele populaire tekst onder leiders in de kerk. En als vooral als de collecte opgehaald wordt, dan proberen we de volgende tekst, Maleachi 3 vers 10... toch wel even duidelijk te maken. Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Wat een mooie tekst. Inderdaad, een hele mooie tekst, dat er geen schuren genoeg zullen zijn als wij onze tienden gaan geven. Maar heeft deze tekst toepassing op de kerk van vandaag? En ik geloof, je bent vrij meer tiende te geven. Maar is het werkelijk 10%? Dat is een hele andere preek waarschijnlijk. Maar God heeft een vrijmoedige gever lief. En het is beter te geven als te ontvangen. En die hoeveelheid is niet afhankelijk van getalletjes. Die hoeveelheid is afhankelijk van hoe mijn hartsgesteldheid is. Maar deze tekst wordt vaak gebruikt door leiders die inderdaad niet de muntjes willen horen vallen, maar het geld willen horen knisperen. In hoofdstuk 4, vers 4 van Maleachi staat dan ook weer, denk aan de wet van Mozes. Mijn dienaar, ik heb hem geboden, heb op Horeb voor heel Israël aan de verordeningen en bepalingen. Het ging om de wet van Mozes. En waarom waren de tienden Heeft iemand enig idee waarom tienden gegeven worden in die tijd? Niemand? De tienden waren alleen voor de levieten. De priesters die de tabernakel beheerden, die werden voorzien met tienden van het volk, zodat zij hun dienst volledig op de Heer konden richten. Het was niet om de kerk te spekken. Nee, het was werkelijk om hun roeping te kunnen laten doen als priesterlijke stam die uitgekozen was door God. Zij hoefden geen andere werkzaamheden in het kamp te doen. Zij hoefden verder zich alleen maar te richten op hun werkzaamheden in het tabernakel. En dat is waarom er tienden gegeven werden. Alleen, we hebben vaak hoogmoedige mensen die zeggen, ja, maar ik ben ook een priester. En raak de gezalfde des Heren niet aan, dus je moet gewoon luisteren en je tienden geven. Je moet de kerkkas spekken. En ik word er zo verdrietig van. Want als je met een bedroefd hart geeft, of een boos hart geeft, wat voor zegen kan daarvan komen? Maar dat is mijn persoonlijke gedachte hierover. En dan krijg je weer dat we naar Jacobus, naar het nieuwe verbondstekst gaan, van wie de hele wet in acht neemt en op één punt struikelt, die is schuldig aan alle geboden. Dat betekent dat als je één keer je tiende niet betaald hebt, ben je schuldig aan de gehele wet en dan ben je te veroordelen. En helaas worden deze teksten ook vandaag de dag nog in de kerk gebruikt, terwijl ze geen toepassing meer hebben op het nieuwe verbond. En ze worden vooral gebruikt om een welvaartsevangelie te verkondigen. En helaas zijn er ook veel schapen die daar intrappen. En denken, als ik maar gegeven word, ik dubbel gezegend. Alleen het gaat om je hart. Hoe geef ik met mijn hart? En ik kan zeggen, God doet wonderen. Ik heb vorige week, en ik ga echt niet opscheppen, ik heb een X-bedrag gegeven voor Oekraïne. Halverwege de week had ik het dubbele bedrag terug. Ik zie dat als zegen en genade van God. En dat betekent dat ik nu een dubbel bedrag kan geven. Dus zo werkt God ook. Maar als we kijken ook naar de bankrekening van bepaalde predikers die welvaartsevangelie prediken, dan zou ik denken van, met dat geld, weet je wat je dan zou kunnen doen? Maar het is nooit genoeg. En dat maakt mij verdrietig. Als je miljoenen op de bankrekening hebt staan, en wel in het nieuws komt, tuurlijk, ik geef aan goede doelen, en ik zorg voor een kinderthuis, en ik doe dit en dat. Maar je hebt nog steeds miljoenen op je bankrekening staan, dan zou ik denken van, nou, dan zou je toch iets breder mogen denken, omdat er veel meer mensen zijn die in nood zijn. Veel meer mensen dat steuntje kunnen gebruiken. Helaas is het nooit genoeg. En misschien denkt u nu van, ja, maar nu ga je wel oordelen. God wil toch het beste voor mij. Ik hoef het toch niet in een jute zak te gaan lopen. Maar waar gaat dit nou werkelijk over? Laten we even kijken in het Nieuwe Testament wat Paulus adviseert aan Timotheus. En uiteindelijk geeft hij de opdracht aan Timotheus om dit ook aan de kerk mede te delen. We hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. We hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt een prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zichzelf veel leed berokkend. In de tijd van de eerste gemeentes waren er ook al mensen die hun geloof gebruikten om financiële winst daaruit te halen. Er is eigenlijk niks nieuws onder de zon, zegt Prediker altijd. En ook in die tijd waren er al mensen die gewoon misbruik wilden maken van bepaalde mensen in de gemeente, waarvan ze wisten, nou, die verdienen wel een aardig centje. Als ik daar een zielig verhaal op ga hangen, dan kom ik in ieder geval de winter door. Maar eigenlijk zegt Paulus hier dat geloof met tevredenheid, die twee samen, is een hele grote winst. En ik denk dat Paulus dit schreef aan mensen die in de verleiding kwamen om rijk te willen worden. Want als we verder lezen, gaat hij verder in vers 17. Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn. En hoop niet in zoiets onzekers als rijkdom te stellen, maar op God die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst en winnen ze het ware leven. Geld is een onzekerheid waar je helemaal niet op kan bouwen. Als we nu gaan kijken naar Rusland en je zou je vertrouwen in je geld gezet hebben. Er komt een inflatie, de roebel is niks meer waard. Helaas heeft het ook effect op de hele wereld, dus ook wij hebben geld wat minder waard wordt, dus dat betekent dat alles duurder gaat worden. Dus als je je vertrouwen in je geld zet, kom je bedrogen uit, zegt de Bijbel. En vaak, geld hebben is niet erg, maar de geldzucht, als het nooit genoeg is, als je maar meer en meer wil, dan wordt het inderdaad een val, echt een valstrik van de duivel waarin je terechtkomt, omdat je dan van gekkigheid ook niet meer weet wat je met je geld moet doen. En de grootste onzin daarmee gaat aanschaffen. Als we dezezelfde tekst in de herziene statenvertaling kijken, dan staat er zelfs beveel de rijken. Het is een bevel wat Paulus zegt, beveel ze dat nou, want anders gaan ze vallen en dan krijgen ze alleen maar ellende in hun leven. En het geeft ook ellende in het lichaam van Christus, want als één lid lijdt, lijden alle leden. Dus waarschuw deze mensen nou dat ze niet die hoogmoedigheid gaan krijgen van kijk mij nou, ik ben onschendbaar, want ik heb zoveel pegels. De herziene vertaling staat ook in deze tegenwoordige wereld. Het leeft nu net zoveel als toen. En er staat in de NBV staat dan hun hoop niet in iets zoiets onzeker als rijkdom te stellen, maar op God. En in de herziene vertaling staat zelfs op de levende God. Het is een levende God die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. We mogen genieten. We hoeven niet met als een zuurpruim rond te lopen en denken van, oh, ik heb geld gehad, van, nou, dat doet nu wel zeer aan mijn achterwerk, omdat ik nu geld heb. Dat is niet wat ik zeg. Vers 17 tot en met 19 is dan ook geschreven aan de mensen die al rijk waren. Paulus spreekt hier niet tegen het verlangen om geld te verdienen. Want we hebben wel onze noden en onze lasten. En als we dat gewoon verdienen, dan kunnen we daarmee onze eigen rekeningen betalen. Het is fijn als we ook een ander daarmee kunnen helpen. En het zal een zegen zijn voor jezelf, maar ook voor de ander als je kan delen. Maar de waarschuwing is alleen om meer en meer rijkdom te willen hebben. Om zo ons ego te strelen met de luxe die we ons dan kunnen veroorloven. En soms kan het geven met een verkeerd hart ook tegen gaan werken. Want dan komt de hoogmoed. Kijk eens wat ik mijn broeder heb gegeven. Of mijn zuster. Ik zou er gewoon kunnen onderhouden als ik zou willen. Kijk eens hoe goed ik ben. Maar dat is hoogmoedig. Want geld kan zomaar poef, weg zijn of niks meer waard zijn. En dat zien we nu in de wereld gebeuren. Maar wat is nu de echte reden dat we niet naar rijkdom zouden moeten streven? De eerste les van Paulus in 1 Timotheus 6, vers 7, is dan: we hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen ook er niets uit meenemen. We kunnen schatten verzamelen op aarde, maar het heeft totaal geen nut voor het moment dat ik mijn Heer ga ontmoeten. Want het is een geestelijk gebeuren, wat er dadelijk gaat gebeuren als je dat aardse lichaam over hier achterlaat, wat tot stof zal wederkeren, dan is alleen jouw ziel die dadelijk naar de hemel gaat, een nieuw lichaam krijgt en voor Jezus komt te staan. En dan is het fijn dat je zo rijk was, maar wat heb je voor mij gedaan? En toen we geboren werden, kwamen we niet met een creditcard in onze handen eruit. En ook als we sterven, komen we niet bij Jezus met ons vermogen, onze mooie auto, ons luxe huis of noem maar op. We komen daar met niks, met lege handen. En het zou zonde zijn om, hè, als we gemiddeld 90 jaar worden, om erachter te komen van: ik heb alleen maar rijkdom nagestreefd en ik ben eigenlijk nooit tevreden geweest met wat ik heb. En dat is dan ook de tweede les van Paulus aan Timotheus. We hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Tevreden is een moeilijk woord vandaag de dag. We willen de nieuwste gadget, we hebben, ik zelf ook, hè. Ik sta hier niet alleen tegen u te praten, maar als ik naga wat voor spullen ik heb, dan schaam ik me ook wel eens diep van: waarom had ik dat nodig? Waarom heb ik het nu nog nodig? En dat is niet leuk om daarachter te komen. Maar als je nagaat wat je allemaal aan materialisme verzameld hebt, en zo zijn we ook opgevoed, hè? Vergeet dat niet. Je bent beïnvloed door de cultuur waarin je leeft. En wij zijn opgevoed, hè, zeker de mensen na de oorlog, die eigenlijk niks hadden, van: welvaart is goed. Zo wordt het ook gebracht. Maar welvaart kan je ook afleiden van hetgeen waar het werkelijk om gaat in dit aardse leven. En dat is van onze hemelse Vader. We zouden tevreden moeten zijn met de eenvoudige, noodzakelijke dingen in het leven. En het gaat inderdaad in tegen de cultuur waarin we leven. Eigenlijk horen we overal: je moet carrière maken, je moet succes hebben, je moet veel verdienen. Je hoeft niks tekort te komen. En als je het niet hebt, dan ga je gewoon naar de winkel en koop je nieuwe. Als je wasmachine stuk is, even bol.com of Coolblue, alles voor een glimlach. En dat mag, dat is niet verkeerd, maar het gaat om de mate waarin we dat doen. Als we maar meer nodig hebben, groter en beter, het nieuwste van het nieuwste. De buurman heeft een nieuwe auto, ik moet ook een nieuwe auto, maar wel een grotere dan de buurman. En met meer gadgets erop, want anders zou de buurt wel iets kunnen denken van: oh, die man is een armoedzaaier. Ons ego willen we gestreeld hebben vaak in de dingen die we om ons heen zien. Maar ik denk dat we moeten horen dat het ook mogelijk is om tevreden te zijn met de dingen die we hebben. En dit is mogelijk als je een relatie met de Heer Jezus hebt. Je hebt geen extra rijkdom nodig of dingen, spullen, om je vrede en veiligheid te geven. Want Jezus is je vrede en je veiligheid. Het gaat niet om materialisme. In Hebreeën staat dan ook, Hebreeën 13, vers 5 en 6, laat uw handelswijze zonder geld zich zijn. Dus ook voor de businessman. Laat uw handelswijze zonder geld zich zijn. Wees tevreden met wat u hebt, heeft hij zelf gezegd. Ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. De Heer Jezus heeft zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Wat een troost, een vrede en een rust en een rijkdom is dat. En daarom zeggen wij met goede moed, de Heer is voor mijn helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? We hebben nog steeds veel de neiging om te kijken naar die andere mensen. Wat zal die andere mens wel niet vinden van mij? En het is een valstrik waar we iedere keer weer in vallen. Ik net zo goed. Als je gewend bent om eigenlijk mensen maar allemaal tevreden te stellen, tevreden te houden, dan val je in een valstrik. Want die mensen hebben misschien hele andere bedoelingen dan dat jij hebt. Maar het is mogelijk om tevreden te zijn met noodzakelijke dingen van het leven. En ik zeg niet dat u nu allemaal het klooster in moet en een monnik of een non moet worden. Maar we mogen wel tevreden zijn met wat we hebben en eens stilstaan bij wat we hebben. De meest noodzakelijke dingen in het leven kunnen namelijk niet gekocht worden. Daar heb je geen rijkdom voor nodig. Relaties kun je niet kopen. Echte gemeenschap zoals we hier op zondag bij elkaar komen, is niet te koop. Liefde kan je niet kopen. Want liefde krijg je van liefdevolle mensen om je heen. En zeker als we de liefde van de Heer Jezus in ons hebben wonen door zijn geest, dan gaan mensen dat ervaren, dat je hele andere liefde hebt dan de liefde in de wereld. Niet alles is te koop. De derde les die Paulus aan Timotheus hier geeft, is wie rijk wil worden staat bloot aan verleiding, in vers 9 en 10. Raakt in een valstrik en valt een prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zichzelf veel leed berokkend. Hoe triest is dat? Dat is heel verdrietig om te horen. Dat is eigenlijk een waarschuwing voor mensen die die rijkdom na willen jagen, daar nog niet zijn. In het ergste geval kan het je leven vernietigen. Het kwaad in de wereld is ontstaan door geldzucht. Het kan je je geloof kosten en veel ellende geven. Je valt een prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten. En je zegt, dat overkomt mij niet. Maar als we zo eens kijken naar de reclames die op ons afgevuurd worden, dan gaat de onderbewust gaan naar dingen leven. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Waar het hart van vol is, stroomt de mond van over. Meestal heb je na 10 minuten al door waar iemand zijn leven op gebaseerd is. En ik hoop, bid altijd dat dat vol is van de Heer Jezus. Vol van God. Ook voor mezelf. Tot ik ondanks de omstandigheden nog steeds op hem mag blijven zien. Het advies wat Paulus geeft in vers 11 tot en met 16 is dan ook, u echter, o mens, die God toebehoort. Hij spreekt hier werkelijk tot de wedergeboren christenen van de kerk in die tijd. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Dit zijn de dingen waar het hart van een wedergeboren christen vol van is. Wij kunnen niet tegen ongerechtigheid als het goed is. We streven naar de godsvrucht zoals die in Gods woord is opgezomd. We hebben geloof, niet uit onszelf, maar door de genade van de Heer Jezus. En ook daarom hebben wij die liefde, die goddelijke liefde, de AKP-liefde, die we niet uit onszelf hebben, maar puur uit genade hebben ontvangen. En zo hebben we ook de kracht om te volharden. En kunnen wij in zachtmoedigheid anderen vertroosten. Strijd de goede strijd door van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ook wij hebben die belijdenis afgelegd aan vele getuigen. Kijk maar om je heen. Als wij een keer ons getuigenis hebben gegeven, bent u allemaal daar getuige van geweest. Hoe is het vandaag nog met uw getuigenis? Blijft die overeind staan? Ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt en voor Christus Jezus die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft, dat dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen tot de verschijning van ons Heer Jezus Christus. De Heer Jezus stond voor Pontius Pilatus. Als u voor het gerecht zou komen te staan, houdt u nog steeds stand in het geloof wat u heeft? Als we dadelijk een overheerser krijgen waarin je verantwoording moet afleggen, en dan zeg je, ja, maar ik ben een kind van God. En dan zeg je, ja, dat geloof moet je nu afzweren. We denken er vaak zo makkelijk over, maar wat als er een pistool op je hoofd staat en iemand zegt dat geloof moet je afzweren? Zijn we bereid om die aardse tent dan te laten gaan? Want dat is de rijkdom die in mij is, die groter is dan hij die in de wereld is. Als ik genade krijg dat God nog wil tot mijn aardse leven doorgaat, zal die kogel er echt niet uitkomen. En ik heb gezien mensen die onthoofd zijn in de tijd van de Taliban en ISIS, die gewoon hun geloof niet verloochend hebben. Maar niet het aardse leven hebben behouden, maar wel een beter leven hebben, dus de juiste keuze hebben gemaakt. Maar door de welvaart zouden wij diezelfde keuze maken of zitten wij te veel vast aan dat stukje welvaart. Dit slaan we even over. Hoop meer op God dan op je rijkdommen. In 2 Korinthe 4 vers 18 staat dan ook, wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Als we kijken naar de consumptiemaatschappij waarin we leven, en als ik laatst op televisie zag hoeveel kleding we gedumpt hebben in de woestijn omdat het niet te verkopen is, dan denk je, waar gaat het heen met deze wereld? Ook wij als christenen denken dat we een verantwoordelijkheid hebben voor deze aarde. Wij zouden goed voor deze aarde moeten zorgen, dus ook bewust moeten zijn van de duurzaamheid waar wij dingen mee aanschaffen. En als wij lekker onze afgedankte elektronica naar de derde wereldlanden sturen, of van die schepen die vol met asbest zitten, die gooien we ergens aan een kust in Afrika, zodat ze daar gesloopt kunnen worden waar ziektes van ontstaan. Als je kleine kinderen batterijen uit elkaar ziet slopen, en dat is hun dagelijkse arbeid van 5 tot 8, dan breek je hart, want het zijn wel onze spullen. Het is wel dat rijke Westen wat dat allemaal daar dumpt. Spreuken 23 vers 4 en 5 zegt dan, top jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij. Want in een oogwenk is je geld verdwenen, het krijgt vleugels en vliegt weg als een arend. Dit lijkt wel een anti-beleggingspotje. Top jezelf niet af om rijk te worden. Het heeft geen enkele meerwaarde. Vaak denken wij van, ja, maar als ik rijk ben, dan kan ik zoveel meer. Maar eigenlijk kan je ook zeggen, ja, maar met God die in mij is, kan ik al zoveel meer. Het gaat alleen, stap ik uit in geloof of blijf ik passief op mijn stoel zitten? Wat ga ik doen? Welke keuze ga ik maken als ik weet dat hij in mijn hart woont? Want we zijn al gezegend met alle geestelijke zegeningen vanuit de hemel. Die hebben we al ontvangen. Alleen wie stapt eruit in geloof? Wij zijn het rijke Westen, zeker in vergelijking tot andere landen om ons heen. En als je 3 maaltijden per dag hebt, een dak boven je hoofd, dan mag je weten dat je rijk bent. Maar de grootste rijkdom is alleen te vinden in Jezus en is een geestelijke rijkdom. Alleen God weet wat het allerbeste voor jou is en waar je mee om kan gaan en waar je niet mee om kan gaan. Sommige mensen kunnen helemaal niet met rijkdom omgaan. Ik heb mensen gekend die waren gokverslaafd, die hebben daar meer doorgejaagd dan ik in mijn hele leven heb verdiend. Terwijl ze het eigenlijk al niet meer hadden. Hoe is het mogelijk? En het waren ook christenen. Maar ze konden de verleiding niet weerstaan. Kan je wel de verleiding verstaan, is er een dubbele verantwoordelijkheid voor jou die het wel zo breed heeft. Ik denk dat we dat ook moeten onthouden, dat we dan dubbel verantwoordelijk zijn voor het rentmeesterschap wat God ons gegeven heeft. Paulus roept ons op om rijk te zijn in goede daden, goedgeefs en bereid om te delen. Als we onze rijkdom zien als een door God gegeven mogelijkheid om anderen te zegenen, hoe meer we hebben, hoe meer bereid we zouden moeten zijn om anderen daarmee te zegenen in Jezus' naam. U kent allemaal de tekst waarschijnlijk uit Matteüs 25, waar de Heer Jezus zegt, want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u heeft mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. We kennen allemaal ook de andere kant van het verhaal. Ga weg van mij, want ik heb u nooit gekend. Ja, maar we hebben u toch te eten gegeven? Nee, dat hebben jullie niet. Want het was je eigen rijkdom waar je jezelf in verlustigde, in plaats van dat je je verlustigde in de Here. Bepaalt onze rijkdom ons leven? Of bepalen wij wat onze rijkdom kan betekenen in ons leven? Nog een keer. Bepaalt onze rijkdom ons leven? Of bepalen wij wat onze rijkdom kan betekenen in ons leven? Wij kunnen ons door aardse dingen niet laten afleiden van onze relatie met de Heer. En ik zeg dus niet dat jullie en ik al ons geld maar moeten weggeven. Ik vraag je ook niet om in armoede te leven. Maar ik wil jullie allemaal uitdagen, en mezelf ook, om tevreden te zijn met alles wat we hebben en na te denken of we broeders en zusters om ons heen of mensen in nood daarmee kunnen zegenen. In Spreuken 30, vers 8, is eigenlijk mijn gebed. Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk. Voed me slechts met wat ik nodig heb. En dat kan zowel aards voedsel zijn als geestelijk voedsel zijn. Want dat is ook belangrijk, dat we niet geestelijk in armoede leven omdat we Gods woord niet kennen of Gods woord niet lezen. Dan krijg je ook honger. Jezus zegt zelf, ik ben het brood des levens. Wilt u leven, eet dan van het brood. Heb ik alles wat ik nodig heb? Ik denk dat ik meer heb dan ik nodig heb voor mijzelf. En als ik het in het licht houd van de oorlog in de Oekraïne, waar mensen huis en hart verloren hebben, dan denk ik, stel dat ik in die positie kom. En vandaag kan ik niet meer terug naar huis. Omdat er bommen op zijn gevallen. En ik niks meer over heb. Heb ik dan alles wat ik nodig heb? Als ik de vluchtelingen zie die met een rolkarretje, met weinig bezittingen vluchten. Kinderen die liever een knuffel meenemen dan andere spullen, omdat dat nog de veiligheid is die ze hebben. Maar eigenlijk kan je niks meenemen dan dat wat in je hart leeft. En ik hoop dat dat voor iedereen hier, maar ook iedereen die kijkt, dat dat de Heer Jezus zal zijn. En dat we bewust worden van de dingen die voorbij gaan en de dingen die eeuwig blijven. Amen. Ja, Vader, het zou komen voor uw troon van genade. Alles wat we nodig hebben, dat bent u. Heer, en we zijn niet perfect en we falen in alles wat we doen, maar toch mogen we bij u komen. Heer, en u wil juist een diepere relatie met ons. En het hoeft ook niet perfect te zijn. Perfecte mensen hebben u niet nodig, denken ze. Daarom zijn we hier als gebroken mensen bij elkaar. Hierin komen we om u te aanbidden en u te vinden en om van uw woord te leren in ons dagelijks leven te kunnen gebruiken, toe te kunnen passen, zodat we een zegen zijn en zo uw koninkrijk om ons heen kunnen laten zien. Heer, u bent zelf een leven, u heeft zelf uw leven geleid, Heer, waar u nu alles heeft meegemaakt. Waarin door de mensen bent afgewezen, omdat u uw standpunten vasthield. Heer, u bent een lijdensweg gegaan die u niet verdiende. Heer, u zegt ook tegen ons, zoals ze mij gehaat hebben, zullen ze jullie haten. Maar hou vol. Laten we niet loslaten degene die ons hart vult, zodat er geen andere dingen in ons hart kunnen komen die ons kunnen afleiden van de genade van de Heer Jezus Christus. Laat deze wereld ook met al het genot wat er is, Heer, niet een splijtsvorm zijn tussen u en mij. Dat ik veel meer bewust word van wat blijvend is in mijn leven en in het leven van anderen om me heen. Heer, dan dat ik maar consumeer in de dingen die vergaan. Heer, leer mij goed om me heen te kijken naar de noden van anderen. Zodat ik met uw liefde kan uitreiken naar de harten van broeders en zusters, maar ook mensen die op de vlucht zijn. Misschien wel op de vlucht voor zichzelf of op de vlucht voor een oorlog. Heer, de kinderen die daaronder lijden en die trauma's hebben daarvan, Heer. Heer, wees je genadig. Heer, dat we ons mogen laten zien dat er meer in het leven is dan wat we zien. Maar dat u daar bent en met uw armen wijd open staat om ons te ontvangen. En een ieder die naar u uitreikt om ontvangen met open armen en uw liefde te laten zien. Heer, dat alle omstandigheden die we afgelopen weken hebben meegemaakt, Heer, in het helemaal niet zullen zijn in verhouding tot de heerlijkheid die u uitstraalt over ons. Heer, dat we inderdaad naar u op zullen zien, dat we onze ogen alleen op u gericht houden, Heer Jezus. Dus wil ik dan ook bidden, Heer, voor de komende week, voor een ieder, dat de liefde van u, Vader, met ons zal zijn. Dat de genade van de Heere Jezus voor onze ogen zal staan. En dat we mogen leven in gemeenschap met de Heilige Geest die ons zal bewaren tot de wederkomst van Christus. Amen. Amen.